Ken de geschiedenis van de Canaanese vrouw. Matthäus 15, vers 21 en volgende. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zei: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zei: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zei: Ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Kanttekeningen bij het geloof. Voor mezelf heb ik eronder gezet de beweging van het hart tot Christus. U hebt dan een idee welke weg ik wil opgaan. Wanneer wij nogal in het spreken over verwarring op het kerkelijk erf, en we doen dat ook hier op onze conferentie in de wandelgangen, dan meen ik te mogen stellen dat deze verwarring op het kerkelijk erf niet in het minst aan de dag komt in ons denken en spreken over het geloof. Wat bedoelt iemand wanneer hij zegt: ik geloof? Of wat bedoelen wij wanneer we belijden: wij geloven? Naar ik meen gaan de wegen hier bij het antwoord op deze vraag ver uiteen. Van twee mensen die zondags dezelfde prediking horen, zal de een menen dat het geloof zo'n zwaar werk is en zo'n heel buitengewone genade van God, dat het bijna de vraag is of een wedergeborene wel iets van geloof heeft. Terwijl de ander met de grootste vanzelfsprekendheid beleidt: natuurlijk heb ik mijn geloof en natuurlijk heb ik zo'n steun aan mijn geloof. Zij kunnen beide onder één en dezelfde prediking verkeren. Reden genoeg om een aantal vragen ten aanzien van het geloof op een rij te zetten vanmorgen, waarbij ik geen kerkhistorische inleiding houd, maar wel gebruik maak van het nodige kerkhistorische materiaal. Om nog even in te gaan op een aantal misvattingen ten aanzien van het geloof, we zullen er rekening mee moeten houden dat steeds meer jongeren, maar toch ook ouderen, en soms worden de ouders door de kinderen meegetrokken op die weg, hun gedachten over het geloof vertolkt vinden in wat ik las van een Amerikaanse theologe, die zei: het geloof is een gaaf gevoel in mijn hart. Wat een rake typering van wat breed om zich heen grijpt. In deze paar eenvoudige woorden is enorm veel gezegd. Daartegenover blijft tot vandaag toe het klemmende gevaar dat het geloof gezien wordt als louter het aanvaarden van een aantal christelijke leerstellingen, of om het nog wat magerder te omschrijven, het niet tegenspreken van bepaalde geloofswaarheden. We weten het een en ander van het geloof en houden dat staande. Spreken het niet tegen. En misschien aanvaarden we het wel, omdat we het niet eens goed beschouwen en overwegen wat we belijden. En waar we mee instemmen. Zowel het gaaf gevoel in het hart als het verstandelijk, het alleen verstandelijk aanvaarden van een aantal geloofswaarheden gaan beide hier op dit punt mank, dat de levende gemeenschap met de drie enige God ontbreekt. Een andere misvatting, bepaald niet ongevaarlijk, is de mening: ik geloof, en dat is eigenlijk nog nooit anders geweest, want ik heb nog nooit voor de toren van God gevreesd. Dus geloof ik, en heb ik eigenlijk altijd geloofd. Een geloof dat er altijd het hele leven geweest is, en niet anders dan in rust en ongestoordheid voortkabbelt. In wezen, zo zegt Hugo Binning, ik hoop hem nog meer te citeren vanmorgen, in wezen is hier geen sprake van het geloof, maar van ongeloof. Want nooit worden de wet van God en de gerechtigheid van God ernstig genomen. Het terzijde schuiven van deze werkelijkheden wordt opgesierd met de naam van geloof. En Gray, Andrew Gray, zegt, laten we aanmatiging nooit vertrouwen noemen. Naast het nooit in twijfel trekken van het geloof kan genoemd worden het altijd in twijfel trekken van het geloof. Of ook het goed praten en verdedigen van de twijfel en van het ongeloof en het verdacht maken van het geloof. Zo zijn er meer misvattingen te noemen. En om de lijn wat door te trekken naar de prediking, hoeveel schade zal een prediking juist ook te midden van deze vragen aanrichten? Een prediking die eenzijdig voorwaardelijk is en waar een mens ten diepste op zichzelf geworpen wordt, waar uiteindelijk de Christus der schriften en zijn werk schuil gaan. En anderzijds een prediking waarbij niet openlijk gezegd wordt, maar wel heel subtiel zo wordt gesproken dat, en alsof we toch wel allemaal, zoals we in de kerk zitten, geloven. Wat we alle belijden, dat de Heilige Geest de auteur van het geloof is, leeft en functioneert nog niet altijd. En in iedere prediking. En we hebben het dan nog niet eens gehad vanmorgen over een aangelegen punt in de gereformeerde theologie. Een punt van veel studie en soms niet minder strijd. Ik bedoel de vraag naar de verhouding van zekerheid en geloof. Hoe verhouden geloof en zekerheid zich tot elkaar? Ik ga proberen een aantal kanttekeningen te plaatsen. Mag ik allereerst een paar opmerkingen maken over de aard van het geloof? Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, je kunt het toch niet nalaten om wanneer het gaat over de aard van het geloof te wijzen en in de eerste plaats te wijzen op de gemeenschap met Christus, de levende verbondenheid aan hem. Het is en het blijft zo fundamenteel en zo allesbeslissend in alle tijden en in alle omstandigheden wat de catechismus zegt over het ingelijfd worden in Christus en zijn weldaden en zo en daarom zijn weldaden deelachtig zijn. En wat is dan kenmerkende voor het levend geloof? Dan de gemeenschap met Christus, het steunen op hem en op zijn werk. U kunt zeggen dat spreekt vanzelf. Maar wanneer Luther zegt, ik preek al meer dan 20 jaar het kruis en nog versta ik er soms niets van. Hoezeer hebben wij het dan niet nodig dat we het onszelf en elkaar voorhouden? En als het waar is dat u en ik een volkomen zaligmaker nodig hebben, en wat is meer waar dan dat, broeders? Als dat waar is, dan hebben we niet minder het levend geloof in de zaligmaker nodig om behouden te worden uit onze verlorenheid. Het geloof dat verenigt met hem. Jawel, het is bekend nogmaals, maar moet het niet keer op keer ons en onze hoorders voorgehouden worden? Moet het door de Heilige Geest u en mij niet ingescherpt worden? Ook met het oog op de prediking van het woord. Hier vallen beslissingen voor ons persoonlijk leven, de beslissingen in ons persoonlijk leven. Hier vallen beslissingen voor de prediking van het woord. En alles spreken en theologiseren over het geloof waarbij hij in de schaduw blijft, is op zijn best kreupel, mank. En het belang van het geloof als de gemeenschap met hem is gegeven met de belijdenis dat hij de enige en dat hij de volkomen zaligmaker van verlorenen is. Levend geloof verbindt aan hem. Verenigd met hem, doet zijn weldaden ontvangen. Daar hebben wij de betekenis van het geloof. Minder is het niet, meer is het niet. En met dat alles is dan inderdaad gegeven de noodzaak van het oprecht, het levend geloof. Voor de prediking niet onbelangrijk. Veelzeggend is toch het woord van Paulus in dit verband. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Wanneer de schrik des Heren brandt in de botten van Paulus, kan hij niet anders dan de mensen bewegen tot het geloof, juist tegen die donkere achtergrond van de schrik des Heren. Welke andere weg is er voor mij en is er voor mijn hoorders dan de weg van de geloofsgemeenschap met Jezus Christus? Al zou ik jaren wenen, zegt Gray, en al zou ik jaren bidden, de ene helft van mijn leven bidden, de andere helft van mijn leven wenen. Ik zou geen deel hebben aan Christus. En hoe zou ik anders deel hebben aan hem dan door het geloof? En hier op dit punt komt ook de ware aard van het ongeloof aan de dag. Het is dan toch maar waar wat Boston zegt, dat het meer zondigheid in zich bevat dan alle andere zonden bij elkaar. Nog eens, Boston, doe wat u wilt. En zo u niet gelooft, u zult blijven in uw verdoemenis. En deze noodzaak van het geloof zal moeten doorklinken in de prediking van het woord. Zal bewogenheid en goed en ernst geven aan de bediening der verzoening. En daarbij, en niet minder belangrijk, is de Bijbelse gegeven, het oprecht geloof verheerlijkt God, is tot eer van Christus. We mogen dat met name hen voorhouden in de gemeente bij wie de eer van God weegt, zwaar weegt. Mensen die juist vaak heel wat strijd hebben te voeren rondom de zekerheid van het geloof. Wat is meer tot eer van Christus dan het gelovig aangrijpen van hem en van zijn werk? Met name door de Puritijnen is er sterke nadruk op gelegd dat we duidelijk onderscheid hebben te maken tussen het geloof, het komen tot Christus in en door het geloof, aan de ene kant, en de zekerheid van het deel hebben aan hem en aan zijn heil aan de andere kant. Meerdere van ons zullen het boekje van bisschop Ryle kennen, De Zekerheid van het Geloof. En u vindt aan het einde van dat boekje een hele verzameling citaten van Puritijnen die op dit onderscheid grote nadruk leggen. De zekerheid en het geloof, het onderscheid daartussen. En het over het hoofd zien van dat onderscheid, van dat verschil, brengt bij vele kinderen van God, zo stelt men dan, wanhoop, twijfel, verwarring. Anderen zullen juist door dit onderscheid over het hoofd te zien, tot een valse zekerheid komen. Het zijn vooral pastorale motieven die hier een heel belangrijke rol spelen. En ik hoop in het kader van de zekerheid van het geloof straks nog even op dit punt terug te komen. In ieder geval is het gevolg dat wanneer het gaat over de aard van het geloof, men heel veel gaat spreken over het geloof in zijn toevlucht nemen tot Christus, in zijn schuilen bij hem. Het komen tot Christus, het aanhangen van hem, wordt in allerlei bewoordingen, ik hoop daar nog even op terug te komen, naar voren gebracht. Uw gebinding neemt onder de Schotten geen uitzonderlijke positie in als hij stelt, het geloof is in zijn eerste en zuivere werking veeleer een aankleven van een verloren ziel aan Christus, meer dan een blijk van zijn deel aan hem. Het weten dat ik deel heb aan Christus volgt op het geloof, aldus Binning. Geloven is, zo stelt hij, eenvoudig dit. Wie ik ook mag zijn, goddeloos, onrein en verloren voor God, ik ben gewillig om Jezus als zaligmaker te bezitten. Ik heb geen andere hulp en hoop, tenzij die op hem gericht is. Geloven betekent het gewicht van je ziel op deze grondsteen te plaatsen, die te Sion gelegd is, de belofte van het evangelie te omhelzen en de vervulling ervan te verwachten. Het is niet anders dan de Heere Jezus Christus te verwelkomen. Ja, Heere Jezus, ik ben het ermee eens dat u mijn zaligmaker zult zijn. Mijn enige. Tot zover Binning. Op een andere plaats zegt hij, het geloof is de noodgreep van de zondaar aan het touw van de woorden Gods. Even terzijde. Accentverschillen zullen er zijn met de reformatoren. Het zou naïef zijn om te proberen die uit te wissen. Maar zou Luther nu echt wezenlijk iets anders bedoeld hebben dan Binning hier? Uit deze woorden kan in ieder geval niet geconcludeerd worden dat in tegenstelling tot de reformatie op kenmerken gesteund wordt om te komen tot de vastheid van het geloof. Helemaal in overeenstemming met het karakter van het heil in Christus is het wanneer in ons spreken over het geloof doorklinkt dat geloven niet iets presteren is, maar alleen ontvangen. Wat heeft Luther in zijn spreken over het geloof anders gedaan dan onderstreept dat we in het geloof met niet anders hebben te doen dan met ontvangen? Denk aan het bekende beeld van de lege bedelaarshand. En op geen enkele wijze is er sprake van werk of van verdienst of van vrome verrichtingen. Te meer geldt dat, nu dat aannemen dat geloof een vrucht van de Heilige Geest is. En alle grootspreken en grootdenken van het geloof wordt hier bij de wortel afgesneden. Het heil in Christus is door en door genade geschenk. En nog eens Luther, dat moet de Heilige Geest mij leren dag aan dag. En dan mag, als we het hebben over de aard van het geloof, ook doorklinken in onze bewoordingen dat het gaat om puur en alleen ten diepste een ontvangen. En niet meer dan dat. Het zegt iets dat we bij de Puritijnen zo vaak horen spreken over ontvangen, neerzinken aan de voeten van Christus. Alles op hem laten aanlopen. Rusten op de enige rots van het behoud. Hem verwelkomen. En een treffende uitdrukking, maar ik heb niet kunnen achterhalen van wie hij was, is deze. Het binnenhalen van de riemen van de roeiboot en het drijven op de wateren van de genade Gods. Dreigt toch niet altijd weer het gevaar dat we menen het geloof van doen te hebben met een werk van onze handen? En zeggen mensen ons dat ze zo'n steun hebben aan het geloof, dan zal dat de ene keer wat anders bedoeld zijn dan de andere keer. Maar in sommige gevallen zal zo'n uitdrukking toch iets verraden van een meer steun op je geloof dan door het geloof steun op Christus. Niet voor niets spreekt onze belijdenis over het niet verdienstelijke karakter van het geloof. Waarmee in wezen, als het wel een verdienstelijk karakter zou hebben, het geloof op één lijn is gesteld met de verdienstelijke werken. Een lege bedelaarshand. En dat is dan door en door bemoedigend wanneer ik uitgeredeneerd en uitgepraat voor God sta. Een lege hand. Een bedelaarshand. Iets over de grond van het geloof. Welke grond kan een zondaar hebben om tot God te komen? Om zich tot Christus te wenden? Als Hugo Binning herhaaldelijk in zijn preken zegt dat de mens vooral niet de grond om te geloven moet zoeken in zichzelf of in iets van zichzelf. En Binning is ook daarin weer niet de enige. Dan zal dat zeker zijn reden hebben. Wanneer hij zijn preken daar keer op keer voor waarschuwt, is dat niet voor niets. Ook niet, zo citeer ik hem, onze ruimte en vrijheid, onze levendigheid in het dienen en aanhangen van de Heere, onze liefde tot de plichten die God ons voorstelt, moeten de grond zijn van ons komen tot Christus. Veel eerder dan ik gedacht had. Sluit de gedachte mijn hart in, als ik maar dit heb. En als ik maar zo en zo ben voor God. Er blijkt ook hier nog geen nieuws onder de zon te zijn. Welke andere grond voor het geloof kan er nu ten diepste zijn dan het woord? Hoe zal ik ooit in mijn leven de euvele moed hebben om tot de heilige God te gaan? Anders kan alleen wanneer hij spreekt in zijn woord. En roept. Binning, de grond om tot hem te komen ligt niet in uw nood en ellende. Maar ligt in zijn woord. Ligt niet in de kennis van uw nood zelfs. Zo maakt hij duidelijk. Maar in zijn woord. Hier ligt uw rust en vertrouwen. Indien u wilt bevestigd worden, niet in uzelf. Noch op kenmerken in u. En Binning geeft de kenmerken wel een plaats. Maar het geloof, het komen tot de Heere, rust er niet op. Want zij zijn, zegt hij, als eb en vloed. Maar het rust op zijn onveranderlijke natuur en zijn getrouwe woord. Het mag duidelijk zijn dat bij een dergelijke bijbelse benadering het onvoorwaardelijke van de evangelieprediking het volle pond krijgt. Ook functioneert hier voluit het aanbod van genade. Binning heeft een aantal preken nagelaten over die bekende tekst uit 1 Johannes, want dit is zijn gebod dat wij geloven. Zonder dat het evangelie tot een nieuwe wet gemaakt wordt, en zonder een hopeloze vermenging van wet en evangelie, broeders, wat is het akelig, vermoeiend en afmattend, alle vermenging van wet en evangelie, zonder dat wordt recht gedaan door Binning aan de klem van het woord van de levende God. Dit is mijn gebod. En aangrijpend klinkt het, en dan citeer ik hem weer. Alle geboden zijn verbroken. Nog één wordt er in het evangelie bekendgemaakt om alles te verhelpen. Wilt u er dan toch nog over twisten of u mag geloven of niet? Wilt u er onderzoek naar doen of u een volmacht hebt of niet? Is het niet genoeg dat u alle andere geboden verbroken hebt? En zult u ook dit nog verbreken? overweeg het dodelijke gevaar dat eraan verbonden is. U hebt niets meer te verwachten dan de voltrekking van het vonnis der rechtvaardigheid. Hoe onredelijk is het om genade te weigeren, omdat u ellendig bent. Einde citaat. Het verrassende vind ik in deze preken van Binning, dat je nergens bij het lezen de gedachte voelt opkomen, hier is een man aan het woord die niets meer en niets anders weet te zeggen dan je moet geloven. Dat is het verrassende, de spanning in deze preken. En zou het niet voluit bijbels gereformeerd zijn om in de prediking het geloof ten volle het werk van de Heilige Geest te laten zijn? En alles in het geloofsleven op naam van de Heilige Geest te schrijven? Ik ben ervan overtuigd dat we dat nooit te veel kunnen doen. Maar intussen wel het gebod om te geloven recht overeind houden. Met al zijn klem. En verder ook duidelijk maken dat nooit de grond voor het geloof ergens buiten het woord van God kan liggen. Welke grond zou er kunnen zijn om te komen tot hem? Om ons voor zijn aangezicht te stellen, ons te wenden tot Christus. Dan alleen zijn woord, zijn roepen, zijn spreken. Ook is hier duidelijk dat we nooit de mens zonder God, de mens zonder het gelevend geloof, met rust mogen laten. Het gaat erom Christus' eigen stem in zijn woord te horen door de bediening van de Heilige Geest. Om het te zeggen met de woorden van Boston, het algemeen aanbod te leren toepassen op jezelf. Hij noemt dat ergens de kunst, de heilige kunst van het geloof. Zo wordt het geloof gegrond, meer en meer gegrond op het onwankelbare fundament van het woord Gods. En gaat het zich al meer hechten aan het woord van God, al groter denken van het woord. Geloof zoekt toch het gezicht op de drie enige God. Misschien wel een van de meest onbedriegelijke kenmerken van het levend geloof, dat het altijd het gezicht op de levende God zoekt. De drie enige. Wel nu, waar wil deze God zich meer openbaren en duidelijker openbaren dan in de schriften? Hier vinden we wat kan verootmoedigen, wat mij van alles kan afstoten, wat mij bij Christus vandaan houdt en kan verootmoedigen. Maar daar in de schriften wordt ook gevonden wat vrijmoedigheid kan geven om te naderen tot God. Grootste wonder van alle wonderen. Een mens die de vrijheid ontvangt om te naderen tot God. Wee ons wanneer dat een vanzelfsprekendheid wordt. Als gevraagd wordt naar het voorwerp van het geloof, kunnen we met alle reden wijzen op de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op hem richt zich altijd weer het levend geloof. Toch is daarmee niet in strijd dat het voorwerp van het geloof Jezus Christus is, de Christus der Schriften. En daarmee geven we aan, broeders, dat uiteindelijk niet een bepaalde leerstelling het voorwerp van het geloof is, niet een bepaalde leerstelling van de verkiezing of van het aanbod van genade of van de verzoening. Zelfs niet een bepaalde leerstelling aangaande Christus. Hoe waar en hoe belangrijk al die leerstellingen ook kunnen zijn en hoezeer we ze hebben vast te houden en te bewaken, maar uiteindelijk is het voorwerp Christus zelf. Hij. Een naam. Ten diepste gaat het in het levend geloof om iemand. Om hem. Het heeft te maken met wat we zo even al zagen. Dat kenmerkend voor het geloof de gemeenschap met God en de gemeenschap met Christus is. Dorsten de psalmdichters niet naar God zelf? Gelijk een hert. Hun hart is op een bepaald moment één en al beweging naar de levende God toe. Te midden van alle klachten, maar ook te midden van alle hoop op hem. Mede van Luther kunnen we leren dat het wezen van het geloof gelegen is in het gericht zijn op zijn voorwerp. Luther zegt, daar hebt u alles. Het gericht zijn op het voorwerp. En kenmerkend voor Luther spreken is dan ook de uitdrukking Fides Christi. En daarmee heeft Luther niet alleen willen zeggen dat Christus zelf het geloof werkt door de Heilige Geest, dat ook natuurlijk. Maar daarnaast ook dat het geloof in hem is. Het geloof in Christus. En dat maakt het geloof tot een zaligmakend geloof, omdat hij de enige en volkomen verlosser is. Ook wanneer Calvijn in zijn bekend geworden definitie van het geloof spreekt over de kennis van Gods barmhartigheid, is dat toch de kennis van de barmhartigheid Gods in Christus? De barmhartigheid die geopenbaard en die gekend wordt en die ontvangen wordt in en door hem. En vandaar ook alle benamingen, of zo u wilt, eigenschappen van het geloof, als het komen tot hem, het zien op hem, het vluchten tot hem, ik noemde zo even al een aantal, het omhelzen en verwelkomen van hem, het goedkeuren van de weg der zaligheid in hem en in zijn werk en zaligheid, waarbij ik heb te sterven aan mijn werken. En dit alles leert ons onder andere dat het levend geloof ten eenenmale geen rust kan vinden in zichzelf. Eigen werken, vroomheid, nou u weet het wel. Ik hoef het niet meer aan te vullen. Die weg wordt hier radicaal afgesneden. Gelukkig als u en ik het daar van harte mee eens worden. In het sterren van ons ik. Dat veronderstelt ook dat in de prediking afgestoten wordt van alles. Door de Heilige Geest. En geloof is dan ook geen bezit dat men in zelfgenoegzaamheid koestert. En het komt naar, ik vrees, Tonnehannes voor. En waarmee men dan zichzelf op de been kan houden voor God, is het niet. Door de zelfrechtvaardiging van de Rooms-Katholieke leer dan toch door het geloof. Nee, geloof is dan toch veel meer een beweging van het hart naar hem toe. Naar de drie-enige God en naar zijn Christus. Heere, laat me door uw pure barmhartigheid in u gevonden worden. Dat ik zal steunen op u alleen. En dat ik in u alleen een onwankelbare rotssteen zal vinden. Als alle beschutting mij meer en meer ontbreekt. En alles mij in de steek laat. Eigenlijk overbodig wordt het dan om te zeggen dat we in het levend geloof iets anders hebben dan een vaag steunen op een wat onbestemde, wat algemene barmhartigheid van God. Hier en daar moet toch gevreesd worden dat je hoort spreken over geloof, zonder dat duidelijk wordt dat het geloof in Christus is. En broeders, we weten allemaal dat ook in het geestelijk leven niet alles in één dag geschonken wordt in de regel. Maar toch, moet het toch niet duidelijk worden welke plaats Christus inneemt. Hij is toch voor het rechte geloof het een en al. En dat moet er te meer voor bewaren om aan het geloof een mede bepalende, bijna zou ik zeggen een mede verlossende plaats te geven in de verzoening met God. Want op die wijze wordt Christus in de schaduw gesteld. Zou dat niet voorkomen? Dominee G. Boer zei eens dat het voorkomt dat met een beroep op Luther, wie het gelooft, die heeft het, Christus soms buiten het gezichtsveld gehouden wordt. Ook dat kan voorkomen. En het zal waar zijn dat God de zijne zal onderhouden. Maar wat is het in dit licht bezien van de grootste betekenis? Als dan Christus het grote voorwerp van het geloof is, hij mij, de hoorders, ook helder voor ogen gesteld wordt in de bediening van het woord, in zijn werk, zijn gaven. Het zal waar zijn dat de Heere in het onderhouden van het werk van zijn handen niet afhankelijk is van u en mij. Maar het maakt voor het levend geloof nogal wat uit hoe het gevoed wordt of mogelijk ook verminkt wordt. En onderworpen wordt aan ondervoeding, honger lijden, kwijnen. Erg wanneer dat gebeurt. Erg wanneer dat gebeurt door mijn prediking. Is het niet om te huiveren. Christus het voorwerp van het geloof. Jawel, maar hoe wordt hij dan gepredikt? Daar hangt, is onlosmakelijk met elkaar verbonden, daar hangt mee samen de vraag, hoe wordt de mens voor het aangezicht van God gesteld en gedagvaard? Want die twee zijn nooit van elkaar los te maken. Natuurlijk is er in de Bijbelse prediking nog veel meer. Een prediking is en blijft in de eerste plaats prediking van de drie-enige God. Maar voor het levend geloof dat ondertussen zwaar aangevochten en in hevige strijd kan zijn en o zo wankel en o zo kwijnend kan zijn, is het van de grootste betekenis of Christus helder voor ogen gesteld wordt. Misschien hebt u iets geproefd in het noemen van enkele namen van een bepaalde voorliefde van de Schotten. Ik blijf toch volhouden en ik wil daarmee niemand tekort doen. Van welke nationaliteit ook. Maar dat zij ons leren, als geen andere, hem helder te prediken. Intussen kwam er zijdelings al iets naar voren van de vragen die er rijzen wanneer we denken over geloof en zekerheid. De vragen zijn er en ze zijn nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Degene die de nadere reformatie en het puritanisme als een afwijking, in ieder geval als een verzwakking van de reformatie zijn, zien, zullen geneigd zijn om juist hierbij de vinger te leggen. Anderen stellen dat er van een afwijking geen sprake kan zijn. Hooguit zijn om pastorale redenen wat verschillende accenten gelegd. Zo even citeerde ik iets van Binning. Hij bracht met veel stelligheid naar voren dat we bij geloof in eerste instantie moeten denken aan een uitgaan tot Christus. Het komen tot hem om genade en leven en gerechtigheid in hem te zoeken en te vinden. Meer nog dan het zeker zijn van je deel aan hem. Staat dit niet op gespannen voet met wat onze catechismus beleidt in zondag 7? Wat daar gezegd wordt over een stellig weten, een vast vertrouwen, dat gerechtigheid en zaligheid mij geschonken zijn in Christus en om Christus wil? Ligt hier geen spanning? Koelman gaat in zijn overigens heel waardevolle boekje over de natuur en gronden van het geloof zo ver dat hij met zoveel woorden afstand neemt van zondag 7 van de catechismus en van bepaalde passages uit het avondmaalsformulier. Echt met zoveel woorden. Kras. Zoals hij dat doet. In het algemeen kunnen we toch wel stellen dat in de latere tijd na de reformatie de zekerheid min of meer is losgemaakt van het wezen van het geloof. Nogmaals, de een gaat daarin verder dan de ander. Koelman gaat wel heel ver. Soms sprak men over de zekerheid als een vrucht van het geloof en niet zozeer een wezenlijk deel van het geloof. Zoveel is zeker dat vooral pastorale motieven inderdaad, dat is terecht wanneer daar de vinger bij gelegd wordt, sommigen ertoe gebracht hebben om wat afstand aan te brengen tussen het geloof en de zekerheid. Men ontmoette, wie van ons kan het zich niet voorstellen, men ontmoette gemeenteleden van wie men aannam dat ze de Heere vreesden en oprecht waren in hun dienst van God. Maar ondertussen o zo moeilijk konden komen tot de zekerheid en men wilde deze mensen tegemoet komen. Daarom is bijvoorbeeld van A. Brakel en van Koelman en ook van de Puritijnen in het algemeen wel gezegd dat men concessies heeft gedaan aan de geloofspraktijk in de gemeente. En dat er op die wijze tekort is gedaan aan de stelligheid van de reformatie. Hier liggen vragen die alles te maken hebben met de prediking en met het pastoraat. Hebben we hier dan uiteindelijk toch te doen met een verzwakking? Misschien zelfs van een afwijking van het spreken in de reformatie. Of hadden juist de reformatoren, ook die gedachte komt toch wel voor, wat meer oog mogen hebben voor de pastorale vragen die hier rijzen op dit punt. Of moeten we eenvoudig denken aan accentsverschillen die alleszins verklaarbaar zijn vanuit een verschillende positie. Een paar opmerkingen. En ik ben de laatste om de illusie te koesteren dat ik het laatste woord zou kunnen spreken. Het zal waar zijn dat door de reformatie meer de vastheid, de zekerheid van het geloof en vooral van het voorwerp van het geloof en van de grond van het geloof, het woord Gods, benadrukt worden. En dat later meer de vragen van de persoonlijke heilstoe-eigening met alle strijd aan de orde zijn gekomen. Daarbij mogen we inderdaad niet vergeten dat de fronten wat verschillend waren. Dat de reformatoren hun pijlen allereerst gericht hebben op de Rooms-Katholieke praktijk. Met alle gebrek aan zekerheid die er was. En dat later de vragen van de persoonlijke heilstoe-eigening, de subjectieve zekerheid, meer en luider gesteld werden. Het is volstrekt begrijpelijk. Vooral ook toen al duidelijker begon te worden dat ook op het kerkelijk erf niet alles goud is wat er blinkt. De reformatie beklemt meer de zekerheid van het voorwerp van het geloof en de zekerheid van het woord, terwijl men zich later meer geplaatst zag voor de vraag hoe er subjectieve zekerheid kan zijn van je deel hebben aan Christus en aan zijn heil. Verder, dat moet me ook van het hart, ik kan nauwkeurig lezen van bijvoorbeeld Luther en Calvijn, de reformatoren niet precies op de plaats van de mensen van het puritanisme brengen. We moeten dat ook niet proberen. Maar ons wel het inzicht verschaffen dat zij terdege wel oog hebben gehad voor de vragen van het hart die hier kunnen leven, voor de aanvechting en de twijfel die mensen als grijpgrage klauwen bij de keel kunnen grijpen in de strijd van het levend geloof, liggen bij Luther, en hij is daarin heel duidelijk en stellig, zekerheid en bange worsteling soms niet heel dicht bij elkaar. En is het omgekeerd niet zo dat soms door de mensen van latere tijd op zo'n wijze over het geloof wordt gesproken dat de zekerheid er volop in zit? Ik meen dat het Exalto is die eens schreef dat er wat dat betreft sprake is van een gelukkige inconsequentie bij sommigen. De vraag kan bovendien gesteld worden wat men verstaan heeft onder zekerheid. Het onderscheid maken tussen geloof, zekerheid van het gevoel en zekerheid van het geloof blijft van toepassing en van betekenis. En ook de Puritijnen hebben toch beseft, in ieder geval hun beste vertegenwoordigers, dat het geloof naar zijn aard en zijn wezen een bepaalde zekerheid in zich heeft. Boston blijkt nagedacht te hebben over deze vragen van de verhouding van de reformatoren tot de mensen in zijn dagen. Hij heeft zich daarop diepgaand bezonnen. En dat in de reformatie de omstandigheden toch vooral ook meebrachten. Dat men alle nadruk legde op de vastheid, op de zekerheid, is duidelijk. Maar men heeft ook later gezien dat toch het levend geloof, betrokken als het is, op dat enige voorwerp van het geloof, de rots van het eeuwig behoud en op het woord van God, toch zekerheid in zich heeft. In diepste wezen. Dit is wat de reformatoren vooral op het oog hadden. De Westminster Confessie spreekt over het groeien tot een volle zekerheid. Groeien en volle zekerheid. Wel nu zegt Boston, hoe kan er zijn een groeien tot een volle zekerheid als er niet iets van een zekerheid in het geloof is? Dan kan er geen sprake zijn van een groeien tot een volle zekerheid. En hij is het ook, Boston, die stelt, als u betrouwen en verzekerdheid van het geloof wegdoet, houdt u geen geloof over. Het geloof kan gebeukt en geschud worden, doch niet als een golf, maar als een schip dat verankerd ligt, waarvan het anker op de bodem rust. De strijd, het geslingerd worden, is er inmiddels bij zo'n schip niet minder hevig om. Het ligt wat in dezelfde lijn wanneer John Owen enerzijds vasthoudt aan het gegeven dat de kiem van de zekerheid in het geloof ligt, terwijl hij anderzijds toch naar voren brengt dat de essentie van het geloof niet is dat men zeker is van zijn behoud, maar dat men vertrouwt op Christus, uitgaat tot hem, zich neerwerpt aan zijn voeten. En het lijkt me dat hiermee in grote lijnen het standpunt van de Puritijnen, en ik reken onder hen dan vooral ook de Schotten, gegeven is. En de vraag kan dan toch gesteld worden, na een paar gezichtspunten wat fragmentarisch naar voren gebracht, of dit nu zo strijdig is met wat Luther en Calvijn naar voren gebracht hebben, al moeten we onze ogen nooit sluiten voor de verschillen. Intussen blijft staan dat de zekerheid van het heil aangevochten is en blijft. Onkunde en misvattingen, juist ook wanneer het gaat over de aard van het geloof, spelen daarbij een grote rol. Wat te denken van deze woorden van Binning? Ik bid u, ken de oorsprong van uw ellende, twijfels, duisternissen. Hier, in het woord, is de vastheid. En hier is zij. U houdt u gedurig op met genadegaven en plichten. En hoe u uw oog daarmee kunt voldoen. Is het verwonderlijk dat er zoveel duisternis in u is? Als gij verzuimt om in de eerste plaats Christus als uw gerechtigheid te zoeken. Met hem moet ge eerst verenigen als een goddeloze. Al was u godzalig, dan nog hebt u uw ogen te sluiten voor al het goede dat u door de genade van God hebt. Omdat u onvast bent in het eerste naar de Zoon te lopen en op hem te wachten. Daarom hebt u zoveel onduidelijkheid en onvastheid. Wie van ons zou durven beweren, zulke gevaren loop ik niet. Hoe gemakkelijk gebeurt het niet dat een oprecht christen meer en eerder op zoek is naar de wetenschap dat hij deel heeft aan het heil in Christus, dan dat hij op zoek is naar de geloofsverbondenheid met Christus. En daar is toch een verschil tussen, als ik me niet vergis. Anders gezegd, met de woorden van Andrew Gray, velen zoeken naar verzekering eer ze zoeken naar Christus. Koelman noemt in zijn genoemde werk de mogelijkheid dat iemand die genade kent, het geloof zo hoog acht en zo bijzonder, dat hij blijft volharden in het maken van tegenwerpingen en bang is voor vermetelheid. Dit kan inderdaad voorkomen, al blijft uiteraard ook het tegenovergestelde gevaar dat geloof gezien wordt als een vanzelfsprekendheid. Van meerdere schrijvers die ik inmiddels genoemd heb, weten we dat zij ook persoonlijk geworsteld hebben met de zekerheid van het geloof. Twee voorbeelden wil ik u graag noemen. Ik zou daarbij willen zeggen, het is toch geen schande voor een dienaar van het woord om daarmee te worstelen in zijn binnenkamer. Ik zou bijna zeggen, we zijn er goed mee dat Owen intens geworsteld heeft in een bepaalde periode van zijn leven met deze vragen en dat in die hevige strijd Psalm 130 voor hem bijzondere betekenis gekregen heeft. Wij danken er een prachtige uitleg van Owen aan. Aan zijn strijd, als ik het zo even mag zeggen. Ook de herhaaldelijk genoemde Hugo Binning heeft veel strijd en aanvechting op dit punt gekend. En het geeft aan zijn preken een bijzondere gloed en een bepaalde bewogenheid als hij deze dingen aan de orde stelt en als hij op dit punt met zijn hoorders worstelt, met zijn lezers. Het gaat hem duidelijk merkbaar aan het hart als hij oprechte christenen ziet worstelen, die maar zo moeilijk tot helderheid kunnen komen. Het grijpt hem aan en het doet hem in alle bewogenheid tot hen spreken. Wat spant deze man zich in om juist ook de kleinste in de genade te leiden tot de zekerheid van het heil. Anders gezegd, om Christus te leggen aan het hart van zijn hoorders. En de gedachte dat het maar een enkeling gegeven zou zijn om zeker te zijn, gunt hij geen enkele ruimte in zijn prediking, in zijn worstelen met mensen. Zoveel is wel duidelijk. Om dit gedeelte over geloof en zekerheid af te ronden, wil ik u een vraag voorleggen. Bewijs toch vaak, soms heel verrassend ook, de praktijk van het pastoraat niet dat de gelovige, hoeveel strijd hij ook mag kennen, toch door het woord meer leert kennen van zichzelf en van de Here, van het eigen hart, maar ook van de rijkdom in Christus. En we weten van de gevallen waarbij alles zo hopeloos kan blijven steken voor ons gevoel. Nu hebben we aandacht gegeven aan het feit dat een christen een hele strijd kan hebben met de zekerheid van het heil. Er is ook een andere kant. Hoe zit het met wat we wel noemen doopgeloof, schijngeloof? Wie een beetje thuis is in de gereformeerde theologie weet dat er de eeuwen doorgeducht met deze werkelijkheid van een schijngeloof is geworsteld. Er is het verschijnsel dat naast het levend of zaligmakend geloof ook het historisch en het tijdgeloof is, wordt aangetroffen. En soms blijkt dat wat achteraf zo teleurstelt aanvankelijk zoveel belovend was. En dat het in wezen niet anders dan een lichtvaardig redeneergeloof was. Op dat verschijnsel is op verschillende manieren gereageerd, de eeuwen door. En hier in dit verband kan ook gevraagd worden naar de betekenis van de kenmerken van het geloof. Zijn ze er en functioneren ze? Komt verder, zo luidt een andere vraag, komt verder de echtheid van het geloof niet naar voren in een bepaalde voorbereiding op het geloof. Wat we dan zien bij Comrie, dat hij onderscheidt tussen habitus en actus, dat heeft hiermee te maken, met deze verschijnselen. Wat we trouwens gezien hebben van het scherp onderscheiden van het geloof en de zekerheid van het geloof, had niet alleen te maken met het tegemoetkomen van de kleingelovigen, maar ook met het waarnemen van valse gerustheid en zekerheid. Van de Groe werd er soms toe gebracht om met zoveel woorden te spreken over condities en voorwaarden om te komen tot het geloof. Hoewel hij soms ook heel anders sprak. Heel merkwaardig. Vrij algemeen is het afgrenzen van het oprecht geloof naar de kant van het historisch geloof en het tijdgeloof. Trouwens, de schrift gaat ons daarin heel duidelijk voor. Het verschijnsel is er dat niet elk geloof een echt, een levend geloof in Christus is. En tot de eeuwige zaligheid voert. De vraag is hoe wij daarop in de prediking reageren. Gray spreekt heel veelzeggend over een geschilderd geloof. In wezen leeft het niet, maar draagt het alleen een vernisje, een dun laagje verf. Het is geschilderd, niet levend. Had trouwens Luther in zijn gelaten brief het niet over een redeneergeloof dat wel praat en wauwelt, maar geen geest en kracht heeft. Ten diepste ontbreekt de levende verbondenheid met Christus. Het komt me voor dat we vooral dit punt in het oog hebben te houden. Ook hier weer, de gemeenschap met Christus. Dat ontbreekt. Maar ontbreekt het dan niet meer? Wanneer dat ontbreekt? Uiteindelijk alles. Want levend geloof staat nooit op zichzelf. En ik meen dat ook in de prediking het geloof, zoals we preken, nooit op zichzelf mag staan, los van al het andere. U moet uw lege bedelaars is hand eens losmaken van de rest van uw lichaam. Wat is die hand dan dood? Volkomen dood. Wel nu, levend geloof heeft altijd metgezellen in haar omgeving. Er zijn vruchten. De schrift spreekt inderdaad over kenmerken van het geloof. Om de lijn wat door te trekken naar de prediking, het komt me voor dat we zo over het geloof hebben te spreken, dat het leeft en functioneert in het geheel van het geestelijk leven met al zijn uitdrukkingen en met al zijn uitingen. Met al zijn noden en verwondingen en met al zijn vreugde. Dat het functioneert in het geheel van boetvaardigheid en verootmoediging, de vrezen des Heren, de bekering, het dragen van vrucht in een leven van bekering, de honger en dorst naar gerechtigheid en misschien nog wel het meest, het dierbaar achten en al meer dierbaar achten van Christus. Altijd weer aangrijpend om te ontdekken hoe zo kort na Pinksteren de gemeente wordt bedreigd door gevaren, hoe er naast de dwaalleer ook een dood geloof blijkt te zijn. Een geloof of een zogenaamd geloof dat niet van het goede soort blijkt te zijn. En het is ontzaggelijk aangrijpend om het soms van nabij te moeten ontdekken. Het moet ons in onze binnenkamer brengen. O God, leid gij mij door uw woord en geest. Wanneer het waar is wat Calvijn ons indringend voorhoudt, dat zelfkennis en kennis van de Here niet gescheiden kunnen worden, dan moet het ook schorten aan zelfkennis als de band met de levende God ontbreekt. Heeft het daarmee te maken dat Owenheim zei dat hij in een definitie van het geloof toch graag iets zag van de kennis van de zonde, zelfkennis, verootmoediging voor het aangezicht van God. Altijd actueel is in dit verband de les die Calvijn ons leert, dat de hele dienst van God rust op twee pijlers, boetvaardigheid en vertrouwen. Die nooit van elkaar los te maken zijn. Het spreken over kenmerken heeft onmiskenbaar bijbelse wortels. Wanneer tenminste ook op bijbelse wijze deze kenmerken gehanteerd worden en een juiste plaats krijgen. Ik gaf al even aan dat Binning het gevaar signaleerde dat er het een en ander gebouwd gaat worden op de kenmerken. Ze hebben hun eigen plaats. In dit verband kwam ik een paar behartenswaardige opmerkingen tegen bij Gray en Binning. De eerste, Gray, merkt op dat sommigen meer werk maken van hun redeneren over kenmerken, of die al dan niet echt zijn, dan van het versterken ervan, in afhankelijkheid van Christus, in het de toevlucht nemen tot hem. En als kenmerken noemt hij dan onder andere, en dat komt dicht bij de woorden van collega Den Butte gisteravond, dat het gemis aan gemeenschap met Christus een kruis is, dat steeds zwaarder gaat drukken. Het jagen naar heiliging, het van oneindige waarde achten van Christus. En daarbij sluit Gray aan bij een uitdrukking van Calvijn, een heilige achterdocht, of men wel een echt gelovige is. Binning brengt naar voren dat bij bepaalde misvattingen met betrekking tot het geloof en de aard van het geloof, als bijvoorbeeld de gedachte dat het levend geloof geen twijfel en aanvechting kent, alle kenmerken uit de Bijbel geen vastheid geven. Bij het leven van zulke misvattingen over het geloof kunnen kenmerken niet helpen, zo wil hij zeggen. Verder constateert hij niet alleen een gebrek aan zelfonderzoek bij mensen die nog op hun oude weg voortgaan, maar ook een teveel aan zelfonderzoek bij meerdere van Gods kinderen. Zij nemen, zo zegt hij dan, zoveel moeite om na te speuren wat er is, dat ze geen tijd hebben om te doen en na te jagen wat er nog niet is. Wanneer u uzelf buiten de weg bevindt, zo zegt hij, luister dan haastig naar de duidelijke stem van het evangelie. Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Ik ben de weg, zegt Christus. Niet te willen of te durven geloven voordat u in het geloof bent, is onredelijk en onmogelijk. Tot zover de woorden van Binning. Die ook eens wees op het gevaar dat iemand meer bezig is met de vraag, is mijn geloof echt, dan dat hij bezig is met het zoeken van het voorwerp van het geloof, Jezus Christus. Misschien hebt u iemand uit uw gemeente voor ogen, of misschien hoeft u vanmorgen zover niet te gaan. Dat kan ook. In dit verband kan ook nog het feit genoemd worden dat sommigen spreken naast kenmerken over een voorbereiding op het geloof. Wat de kenmerken betreft wil ik nog één opmerking maken. De laatste weken heb ik nogal wat nagezocht over wat deze en gene sprak over kenmerken. Dat ze bijbels zijn, dat ze gepredikt moeten worden, is duidelijk. Maar precies traceren hoe ze werken, ik heb het niet gevonden. Eigenlijk bij niemand. Ze moeten gepredikt worden. De Heilige Geest wil het blijkbaar gebruiken. Zonder dat wij precies traceren wat het doet en hoe het werkt. Nog even kort de voorbereiding op het geloof. Is die er? En met name wordt dan gedacht aan een weg van ontdekking. We zagen zo even dat Van der Groe soms heel nadrukkelijk spreekt over voorwaarden, condities. Een man als Binning wilde onder geen beding spreken van voorwaarden. Hij waarschuwde meer dan eens heftig tegen een voorwaardelijk evangelie. En we proeven bij hem ook in deze duidelijk het gedachtegoed van de Schotten, die een vrij aanbod van genade zorgvuldig bewaakten en daarom zeer huiverig waren voor alles spreken over voorwaarden. In dit verband valt bij hen wel het woord arminianisme. Spreken over voorwaarden leidt al gauw tot het zoeken van het een en ander in jezelf, zo wordt ons duidelijk gemaakt. Tegelijk, en dat lijkt dan wel erg tegenstrijdig, spreken ze wel van een bepaalde ontlediging of ontdekking die nodig is om te leren schuilen bij Christus. Ik kwam zo even bij collega Westering nog naar voren hoe het volk Israël van veel afgebracht moest worden. Om te leren zien op de Heer, te roepen tot hem. Gray, we komen niet tot geloof zonder dat we enige mate hebben gebeefd voor de ontdekkende en veroordelende kracht van de wet van God. Aan de ene kant is bijvoorbeeld door de Merrillman veel over deze dingen nagedacht. Aan de andere kant zetten ze heel onbekommerd, bijna denk je soms naïef, een radicaal aanbod van genade, naast de constatering dat iets van ellendekennis nodig is om te geloven. Intussen kan ook op dit punt niet gesproken worden van een tegenstelling tot de reformatie. Veel citaten van Luther en Calvijn zouden in dit verband genoemd kunnen worden. Van beide. Sommigen zouden wel eens dichter bij het geloof kunnen zijn als ze meer overtuigd waren van hun ongeloof. Dat speelt ook een rol in dit alles. Boston heeft het over een noodzakelijk voorafgaand gedeelte van het geloof. En ieder woord heeft hier zijn gewicht. Noodzakelijk, voorafgaand en gedeelte van het geloof. Er is een zekere orde, maar hij ziet een bepaalde overtuiging als deel van het geloof. Eenzelfde weg die trouwens ook binnen ingeslagen is. En hij is het ook, Boston, die een voorliefde aan de dag legt voor het gebruik van het beeld. En te verzorgen. En deze bereidwilligheid maakt hij duidelijk kenbaar. Zodat alle dorpelingen of alle stedelingen ervan weten. Keer op keer klinkt de proclamatie van de arts. Ik ben bereid alle inwoners van deze plaats te behandelen. Hij zegt zelfs niet alleen die een ziekte gevoelt wil ik behandelen. Nee, iedere inwoner van deze plaats. Alleen, wie komen er daadwerkelijk tot de arts? Die spanning blijft staan. Ik denk dat we verder niet komen. Broeders, nu we komen tot een afsluiting, wil ik nog een paar opmerkingen maken met een wat pastorale spits. Het zal duidelijk zijn dat de vragen rondom het geloof ook vandaag springlevend zijn. Ook onder ons, hopelijk. Want het is een bedenkelijke zaak wanneer deze vragen gaan verstommen in het midden van de gemeente. Dat zou een angstaanjagende stilte zijn, die gevuld gaat worden met veel hoge roep en geschreeuw. We horen toch, mag ik hopen, de een van ons wat meer dan de ander, van tijd tot tijd iets doorklinken van de worsteling met de vragen die vanmorgen wat aan de orde kwamen, ook met de vraag, is mijn geloof wel echt? Het viel me de afgelopen week nog weer eens op hoe een man als Binning mensen met deze vragen verwijst naar het woord. En nog eens verwijst naar het woord. En verder is het om over na te denken als hij in dat verband zegt, bent u in twijfel of u gelovig bent? Hoe zal dat opgelost worden? Dan door metterdaad te geloven en te komen tot Christus. Hoe zult u weten dat Christus de uwe is? Wanneer u niet tot hem geleid wordt. Dat allereerst tot hem geleid worden. Verder heb ik bij de voorbereiding van vanmorgen meer dan eens gedacht aan een passage uit het formulier voor de bevestiging van ouderlingen. De ouderlingen hebben zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden van het geloof. En bij dit geloof hebben we toch niet alleen te denken aan de geloofsleer. Maar toch ook aan de fides qua. Geldt het voor ons niet op de plaats waarop wij staan? Wordt er misschien toch vanmorgen in ons denken over het geloof een ontzaggelijk stuk armoede aan de dag gelegd? Wie van ons zou er te goed voor zijn? Ons oefenen in de verborgenheden van het geloof. Dat bergt in zich de kennis. En de groei, de wasdom van de kennis aangaande de aard van het levend geloof, aangaande de grond van het geloof, de ernst van het ongeloof en de hevige strijd van het geloof. Ook de onmogelijkheid om te geloven wat mij betreft. De noodzaak van de hulp van de Heilige Geest. Maar ook vooral het geoefend worden in de verborgenheid van de weergaloze heerlijkheid en rijkdom van Jezus Christus en van zijn werk. Laat het onze voortdurende oefening zijn, broeders, om heen en weer te gaan, gedurig heen en weer te gaan, tussen een onmogelijk gebod van God en de levende Christus, die een volheid is van zaligheid, voor het persoonlijk en voor het ambtelijk leven. Broeders, het komt erop aan wanneer we geroepen worden om het woord te bedienen, dat we van zondag tot zondag aan de kant van God staan, de prediking van het rechte geloof. Dat is het geloof in de drie enige God. Het geloof in Hem. Die zit aan de rechterhand van God. Die komen zal in heerlijkheid. En die u en mij voor zijn aangezicht zal stellen. Want dat gaat gebeuren. Dank u. Zullen we de Heere danken en zegen vragen voor de maaltijd. Heere, veel zal van u te vragen zijn wanneer u de drie enige God bent, een God van volkomen zaligheid. We zouden ook eenvoudig kunnen vragen, geef en vermeerder ons het geloof. Wilt u dat schenken? Wil ons daartoe, Heere, aftrekken en altijd weer aftrekken van alles wat ons bij u en bij uw Christus vandaan houdt. En laat uw Heilige Geest ons leiden en altijd weer leiden tot Hem die zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dank, Heere, voor wat u ons vanmorgen gegeven hebt. Dat we hier mochten zijn, dat is omdat u een groot God bent. En omdat u een goed God bent. Daarom mochten we hier vanmorgen bijeen zijn. Maar dank voor al uw goedheid. Wil ons omringen met uw trouwe zorg. Wij bidden u, Heere, wil ook met ons zijn. Wanneer wij de maaltijd zullen nuttigen. Wilt u ook daarbij genadig uw zegen schenken. En dat ook het verdere van deze dag. Hij zal schitteren. Die zegt, ik ben het brood des levens. Heere, wat moeten wij altijd weer. En in de dingen van het dagelijks leven. En van ons ambtelijk leven, van ontzaggelijk veel afgeholpen en misschien wel afgestoten worden, opdat wij rusten in Christus. Onderwijs ons door uw woord en uw Heilige Geest en wees u ons ook het verdere van deze dag, een God van nabij, tot de lof van uw grote naam, die geprezen moet worden tot in eeuwigheid, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Eet u smakelijk.